En daarna naar wat we lezen in het eerste boek der Koningen, hoofdstuk 18, de versen 1 tot en met 20. 1 Koningen 18, vers 1 tot en met 20.
En het gebeurde na vele dagen dat het woord des Heren geschiedde tot Elia in het derde jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. En Elia ging heen om zich aan Achab te vertonen. En de honger was zeer sterk in Samaria. En Achab had Obadja dan hofmeester geroepen. En Obadja was den Heere zeer vrezende. Want het geschiedde als Izebel de profeten des Heeren uitroeide, dat Obadja 100 profeten nam en verborg ze bij 50 man in een spelonk en onderhield hen met brood en water. En Achab had gezegd tot Obadja: trek door het land tot alle waterfonteinen en tot alle rivieren. Misschien zullen wij gras vinden, opdat wij de paarden en de muilezels in het leven behouden en niets uitroeien van de beesten. En zij deelden het land onder zich, dat zij doortogen. Achab ging bijzonder op de weg en Obadja ging bijzonder op de weg. En als nu Obadja op den weg was, ziet, zo was hem Elia tegemoet. En hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht en zeide: zijt gij mijn heer Elia? En hij zeide: ik ben het. Ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. Maar hij zeide: wat heb ik gezondigd dat gij uw knecht geeft in de hand van Achab, dat hij mij doodde? Zo waarachtig al de Heere, uw God, leeft. En zoals er een volk of koninkrijk is waar mijn Heer niet gezonden heeft om u te zoeken. En als zij zeiden: hij is er niet, zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een heet af, dat zij u niet hadden gevonden. En nu zegt gij: ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier. En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de geest des Heeren u wegnam. Ik weet niet waarheen, en ik kwam om dat Achab aan te zeggen, en hij vond u niet. Zo zou hij mij doden, ik uw knecht. Nu vrees den Heere van mijn jonkheid af. Is mijn Heer niet aangezegd wat ik gedaan heb, als Izebel de profeten des Heeren doodde? Dat ik van de profeten des Heeren 100 man heb verborgen, elk 50 in een spelonk, en die mij brood en water onderhouden heb. En nu zegt gij: ga heen, zeg uw heer, zie, Elia is hier, en hij zou mij doodslaan. En Elia zeide: zo waarachtig al de Heere der heerscharen leeft, voor wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mijn heden aan hem vertonen. Toen ging Obadja Achab tegemoet en zeide hem het aan. En Achab ging Elia tegemoet. En het geschiedde, als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide: zijt gij die broeder van Israël? Toen zeide hij: ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis, daarmede dat gij lieden de geboden des Heeren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Nu dan, zend heen, verzamel tot mij het ganse Israël op den berg Karmel en de 450 profeten van Baal en de 400 profeten van het bos die van de tafel van Izebel eten. Zo zond Achab onder alle kinderen Israëls en verzamelde de profeten op den berg Karmel.
Gemeente, het gedeelte uit Gods woord dat we zojuist hebben horen lezen en waar we een kleine 2 maanden geleden ook al een keer het woord van God uit hebben mogen beluisteren in de prediking, vertelt ons dus dat er aan het verblijf van de profeet Elia in Zarfat een eind gekomen is. Hij is niet uit eigener beweging teruggekeerd naar het land Kanaan, maar hij is gegaan toen God hem daartoe opdracht gaf. Het gebeurde nu na vele dagen dat het woord van de Heere geschiedde tot Elia in het 3e jaar, zeggende: ga heen, vertoon u aan Achab, want ik zal regen geven op de aardbodem. God is een God die goed is voor slechte mensen, zo hebben we toen gezien. Want al was er dan na al die jaren van droogte en hongersnood en lijden nog geen bekering onder Israël gekomen, de Heere gaat toch in zijn ontferming weer dat volk bezoeken en hij belooft dat hij aan de ellende een einde gaat maken, want hij gaat weer regen geven op de aarde. En gehoorzaam aan het bevel van de Heere gaat Elia weg. Hij weet ook niet wat hem allemaal te wachten zal staan. Hij moet Achab gaan ontmoeten, dat heeft de Heer uitdrukkelijk gezegd, maar Achab is een doodsvijand. Maar hoe het ook is, welke risico's Elia ook loopt, hij gehoorzaamt. Zoals hij steeds gehoorzaam geweest is, ook in het voorafgaande hoofdstuk lezen we daar meer dan 1 keer de bewijzen van. Als God tot hem zegt, ga naar de Krit, dan gaat hij. Als God tot hem zegt, ga naar Zarfat, dan gaat hij zonder tegenspreken, zonder bedenkingen. Als de Heere zegt, ga terug naar Israël, dan gaat Elia gehoorzaam, blind in de toekomst, willig in het gebod. We hebben dat gedeelte met elkaar overdacht, dat eerste stuk van 1 Koningen 18. En we hebben toen gelet met name op wat de Heere hier van zichzelf zegt. We hebben erop gelet wat de Heere hier ook over Elia zegt. Maar er is in dit eerste stuk van dit hoofdstuk nog veel meer te leren voor ons. Het gaat ook nog over 2 andere mensen... We ontmoeten in dit schriftgedeelte Achab en we ontmoeten in dit schriftgedeelte Obadja. En als we nagaan wat in deze eerste 20 versen over Achab gezegd wordt en wat hier ook over Obadja gezegd wordt, dan hebben we voldoende stof om nog een en andermaal met elkaar het woord van God uit dit gedeelte te overdenken. We willen vanmorgen met elkaar gaan letten op wat het woord van de Heere hier zegt over Achab. En dat is niet een aantrekkelijk portret. Ik zeg u dat maar bij voorbaat. Maar het staat toch ook niet zonder reden in de Bijbel afgetekend. En de Heere wil dat we ook naar deze mens en naar wat hij van deze mens te zeggen heeft zullen luisteren. Een waarschuwend portret. Het portret van een mens die zich overgegeven heeft aan het kwaad. Die zich verhard heeft in het kwaad. Tegen al de roepstemmen en de waarschuwingen van de Heere in. Een portret van iemand die op weg is naar het eeuwig verderf. Maar de Heere acht het nodig dat wij ook naar zulke portretten kijken. En daarom staan ook zij in de schrift. Het woord van God dat we bijzonder als uitgangspunt nemen voor de prediking, Maar van daaruit waaiert het helemaal uit in dat eerste stuk wat we zojuist weer hebben horen lezen. Het woord van God dat bijzonder het uitgangspunt voor de prediking is, is het 18e vers van 1 Koningen 18. Het 18e vers van 1 Koningen 18. Toen zeide hij, Elia, ik heb Israël niet beroerd, maar gij en uw vaders huis. Daarmede dat gij lieden de geboden des Heren verlaten hebt en de Baals nagevolgd zijt. Het gaat hier dus over de zonde van Achab. Waarin bestaat die zonde? Nou, dat blijkt duidelijk uit dit 18e vers. Deze woorden die Elia spreekt als reactie op de harde beschuldiging die Achab eerst aan het adres van Elia heeft geuit. Want hier ontmoeten ze elkaar. Daar is al vooraf gegaan dat gesprek tussen Obadja en Elia, tussen Elia en Obadja, die godvrezende hofmeester waar we een volgende keer bij gezondheid over willen nadenken, als duidelijk contrast met deze Achab. Nou, in dat gesprek tussen Elia en Obadja heeft Elia aan die hofmeester opdracht gegeven om Achab te gaan halen en tegen Achab te zeggen, Elia is hier. Daar had Obadja aanvankelijk wel wat bezwaren tegen, daar had hij wat moeite mee, want hij was bang dat hem dat zijn leven zou kunnen kosten. Maar Elia neemt alle vrees bij Obadja weg en Obadja gaat Achab zoeken. En als hij hem gevonden heeft, dan brengt hij de boodschap over dat Elia er inderdaad weer is. En dan haast Achab zich om Elia te ontmoeten. Wel, ze komen bij elkaar. Vers 16. Toen ging Obadja Achab tegemoet en zeide het hem aan. En Achab ging Elia tegemoet. En het geschiedde, als Achab Elia zag, dat Achab tot hem zeide, en dan komt al zijn opgekropte woede en toorn en boosheid er in één keer uit. Zijt gij die beroerder Israëls? Dat was een harde beschuldiging. Alsof Elia de oorzaak ervan is dat het er zo bij staat in Israël. Dat de velden droog zijn, dat de akkers kaal zijn, dat het vee sterft, dat mens en dier lijden en honger en in de honger omkomen. Alsof Elia daar de schuld van draagt. Alsof hij dat op zijn geweten heeft. Maar Elia wijst de beschuldiging radicaal van de hand. En hij legt hem neer op de stoep waar die beschuldiging terecht thuis hoort. Hij legt die beschuldiging neer bij Achab. Ik heb Israël niet beroerd. Achab, ik ben de oorzaak er niet van. U bent de oorzaak. En uw vaders huis. En dan zegt Elia precies wat deze Achab dan gedaan heeft en waarom hij de beroerder van Israël is. Waarom hij de oorzaak is, de schuld van alles draagt. Waarin bestaat dan die zonde van Achab en van Achabs huis? Twee dingen noemt Elia. U hebt de geboden van de Heere verlaten en u bent de Baals nagevolgd. Dat zijn twee dingen die nou met elkaar samenhangen, die ook onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Het een vloeit uit het ander voort. Als het gaat beginnen in het leven van een mens, dat hij de geboden van de Heere die hij kent, die hem verkondigd zijn, die hem voorgehouden zijn, dat hij die geboden van de Heere gaat verlaten, dan is het vanzelfsprekende gevolg dat hij daarna de Baals gaat navolgen. Daar begint het mee. Inderdaad, daar begint het in ons leven mee. met het verlaten van de geboden des Heeren. Dat zegt de Heere niet tegen de heidenen, want dat is een zonde die de heidenen zo niet kunnen begaan. Die kennen die geboden des Heeren namelijk niet. Maar de Heere zegt het wel tegen Achab. De Heere zegt het wel op het erf van het verbond. De Heere zegt het wel daar waar zijn woord, waar zijn openbaring bekendgemaakt is. Daar wordt die zonde bedreven. Achab staat er schuldig aan. Hoe komt dat? Hoe komt dat? Dat komt hier vandaan dat ook onder Israël, daar waar de Heere zijn openbaring gegeven heeft en waar de Heere zijn verbond heeft opgericht en waar de Heere zijn heilsbemoeienissen gegeven heeft, dat ook onder Israël het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. En uit dat beginsel leeft de mens. Uit dat beginsel. Of hij nou heiden is, of dat hij nou een Israëliet is, uit het beginsel van de vijandschap tegen God. En daarom werpen we dat juk dat de Heere op ons gelegd heeft af. De geboden die de Heere gegeven heeft, verachten wij. Zijn we ongehoorzaam? Daarvan wijken we af. En daarin openbaren we alleen maar dat we een boos, een zondig, een verdorven hart hebben. Wij willen niet zoals God wil. Achab wilde niet zoals God wilde. Achab ging zijn eigen gang. En als de Heere zei, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, dan zei Achab, dat zal ik zelf weten. En als de Heere zei, gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis, dan zei Achab, dat zal ik zelf weten. En als de Heere zei, gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, dan precies dezelfde houding van vijandschap en verzet, ongebroken verzet tegen de Heere, de wetgever. En dan is het onvermijdelijke gevolg, als een mens met God en met zijn dienst afrekent, dat hij andere goden gaat dienen. Andere goden gaat dienen. Want het menselijk hart kan niet zonder godsdienst. Wordt de dienst van de Heere verlaten, dan worden andere goden binnengehaald. Welke naam die goden dan ook hebben. U vindt dat ook in de dagen van de profeet Jeremia. Als we de profeet Jeremia of de Heere via de profeet Jeremia in het tweede hoofdstuk van het boek van deze profeet horen zeggen, want mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de springader van het levende water, hebben ze verlaten. Dat is wat de Heere ook eerst aan Achab verwijt. De geboden van de Heere verlaten. Dat is de eerste boosheid bij Israël. Mij, de springader, verlaten. Om zichzelf bakken uit te houden. Gebroken bakken die geen water houden. Dat is de tweede boosheid. Ze lieten de bron van hun leven, de Heere, voor wat hij was. En ze voerden andere goden in. De Heere vergelijkt die met gebroken bakken die geen water bevatten. En ze gingen die andere goden dienen en vereren. Precies het verwijt wat de Heere in andere woorden aan Achab maakt. En dat zijn twee dingen. Twee boosheden waarvan de tweede het noodzakelijke gevolg van het eerste is. Gemeente, is dat nou zo vreemd dat Achab door dit verwijt getroffen moet worden en dat de profeet Jeremia dit het volk van Juda moet verwijten? Is dat nou zo vreemd? Zijn dat uitzonderingen? Zijn dat mensen die op een bijzondere manier in de Bijbel getekend staan als mensen die verschrikkelijk gezondigd hebben en Achab en dat volk van Juda in Jeremia's dagen? Ach, weet u wat het is? Wat er bij Achab uitkomt en wat de profeet Jeremia in het leven van het volk Israël moet berispen, dat is eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Wat kun je nou anders van de mens verwachten? Sinds de mens God de rug heeft toegekeerd in het paradijs al, en sinds dat hele menselijke geslacht die val van Adam en Eva is meegetrokken, wat kun je nou anders van de mens verwachten? Toch alleen maar dat hij doet wat kwaad is in Gods ogen. En dat hij leeft vanuit het beginsel. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen, heren, heb ik geen lust. Wie zoekt er nou uit zichzelf de heren? Wie dient nou uit zichzelf de heren? Wie is er nou godvrezend van huis uit? De Heer heeft toch gezegd, er is niemand die goed doet. Er is niemand die God zoekt. En daarom, omdat wij de Heere verlaten, ook al is ons leven naar de buitenkant nog zo geordend en fatsoenlijk, omdat we van binnen in ons hart de Heere verlaten en met de dienst van de Heere afrekenen, daarom is het ook zo simpel om ons hart open te stellen voor van alles en nog wat, voor de moderne afgoden eveneens. Het verwijt dat Agab gemaakt is, dat gemaakt wordt, is dat hij de Baals nagevolgd is. Nou, er is geen mens vandaag in het christelijke Nederland die nog de Baals navolgt. Nee, daar zijn we bovenuit gegroeid. Alhoewel, u moet er ook niet zo verbaasd van staan dat er allerlei vormen zijn vandaag de dag van terugkerend heidendom en van allerlei soorten bijgeloof. En dat op allerlei manieren via het occultisme en wat er dan allemaal verwant is met dat occultisme, als het ware een herleving is van die praktijken die je bij de Kanaanieten en bij die andere heidenvolkeren in de dagen van het Oude Testament ook zag. Het komt allemaal weer terug. De mens die door het christelijk geloof heen geslagen is, die valt niet in een godsdienstloos leven, maar die valt in een godsdienstig leven. Alleen het is een ander godsdienstig leven. Het is een leven van godsdienst waarin de afgoden, modern of ouderwets, weer een plaats krijgen. Het is een leven waarin de mens zijn hart toch aan iets moet geven en zijn offers toch aan iets moet brengen, want de mens kan niet zonder godsdienst. En er zijn ten diepste geen echte atheïsten. Je kan God wel ontkennen, maar je kan het goddelijke, het hogere, niet ontkennen. Elk mens zoekt uiteindelijk een houvast. Of hij dat in zichzelf of buiten zichzelf zoekt, dat doet er niet toe. Maar hij zoekt een houvast. En tenslotte kan hij ook nog een keer zichzelf als een god gaan vereren. Zoals een van de dichters uit de 80ers aan het eind van de vorige eeuw gezegd heeft. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Maar als we de Heere verlaten, in welke vorm het dan ook gebeurt, er komt een navolgen van de Baals. Er komt een andere vorm van godsdienst. En er komen andere goden, waar we onze ziel en zaligheid aan opofferen. En die hoeven dan niet de vorm van een god te hebben. Die kunnen de vorm van een brommer ook hebben. Of van een auto. Of van de drank, of van de sport, of de luxe, het materialisme, of geld, of een man of een vrouw. De goden kunnen die vormen allemaal aannemen. Geld, of een man of een vrouw. De goden kunnen die vormen allemaal aannemen. Maar het is net zo hetzelfde als wat er in Agabs dagen was. Geen god. Alles wat is afgoderij immers. De catechismus geeft daar een omschrijving van. Naast God of in de plaats van God iets uitdenken waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Waaraan de mens zijn leven wijdt. Waar de mens zijn offers aan brengt. Waar de mens alles voor over heeft. En nou is dat niet alleen in het leven van ongelovige mensen. Het is niet alleen in het leven van onbekeerde kerkmensen het geval. Het is ook het geval in het leven van mensen die de Heere toch in oprechtheid mochten leren vrezen. Die komen ook zo gemakkelijk toch weer op de weg van de Baals. Als de band met de Heere wat gaat verslappen. En dan kunnen we onszelf wel wijsmaken dat we, ook al is het allemaal niet meer zo gevoelig en zo teer zoals het wel eens geweest is, kunnen we onszelf wel wijsmaken dat het toch nog goed is. En we kunnen onszelf ook er nog wel op beroepen dat de mens uit het geloof moet leven om op die manier stand op te houden. Maar intussen is er vaak niets meer terug te vinden van de tere omgang, de verborgen omgang met de Heere. Daar waarschuwt de Heere ook tegen. Je bent al op weg naar het verlaten van de Heere en het dienen van de afgoden als je valt in het kwaad waar de gemeente van Efeze ingevallen was, waar de Heere van spreekt in het tweede hoofdstuk van de Openbaring. En wat was dat kwaad van de Efeziërs? Nou moet u eens opletten. De Heere had over die Efeziërs heel wat te roemen. En dat doet hij ook. Je kunt de kwade niet verdragen, zegt hij. Je bent orthodox tot en met. Je staat voor de zuivere leer. Prijzenswaardig. Orthodoxie is prijzenswaardig. Dat we ons vasthouden aan het woord van God. En dat we geen ketterijen gedogen. Dat we Kuitert en Wiersinga afwijzen. En weet ik het wat voor theologen die de naam van theologen niet waard zijn. Het is waard om voor de waarheid Gods te staan. En de zuiverheid van het evangelie te belijden. Maar die brief aan Efeze laat ons zien dat je er niet mee bent. En dat met orthodoxie en met alle rechtzinnigheid en met zuivere vormen en met alles, alle dingen precies naar de schrift, naar de letter te vervullen, dat de mens er nog niet is, want God kijkt naar het hart. Doch, ik heb enige weinige dingen tegen u, zegt de Heer. Wat is dat dan? Wat de Heere tegen die rechtzinnige gemeente van Efeze heeft. Dat ge uw eerste liefde verlaten hebt. Dat, meer niet. Meer niet. Dat ge uw eerste liefde verlaten hebt. En toen waren ze al op een verkeerde weg. Op een weg bij de Heere vandaan. Met al hun rechtzinnigheid en hun zuiverheid. Ze waren bezig bij de Heere vandaan te gaan. Hoe ik dat weet wel, omdat de Heere daarna zegt: bekeert u dan. En bekering is omkeer, terugkeer. Ze gingen door het verlaten van hun eerste liefde, door het loslaten van die tere omgang met de Heere, door het loslaten van dat zoeken van de Heere, dat vrezen van de Heere, dat hartelijk dienen en liefhebben van de Heere. Door het loslaten daarvan gingen ze al bij de Heere vandaan en waren ze al op weg naar de afgoderij. Zo nauw luistert het, gemeente. En daarom, we moeten oppassen niet voor de 100ste stap. Nadat we er al 99 gedaan hebben op de weg bij de Heere vandaan. Om dan na die 99ste ineens tot ontdekking te komen. Ja, nou wordt het toch een beetje te erg. Nee, de Heere waarschuwt zijn volk voor de eerste stap. Die hen bij de Heere vandaan dreigt te voeren. Voor de eerste symptomen. Als de duivel zou komen met de suggestie: u moet niet meer naar de schuilplaats of naar de Maranatha-kerk, maar ga ook eens een keer naar de Satanskerk in Amsterdam. Je zou schrikken en je zou tegelijkertijd weten dat je aan zo'n advies natuurlijk geen gevolg moet geven. Satan zou suggereren dat we de Heere moeten verlaten en met de dienst van de Heere breken. We zouden dat niet wensen, we zouden dat niet willen. Maar als Satan ons heel subtiel wijsmaakt dat we het vandaag toch eigenlijk te druk hebben om te bidden en het woord van God te lezen en dat we het morgen wel dubbel kunnen doen, dan schrikken we niet. Nou, dat is het eerste symptoom. Dat is de eerste stap op de weg bij de Heere vandaan. En hoeveel zijn er die al op die weg gegaan zijn. Steeds weer een stapje verder. Steeds stonden ze zichzelf weer wat anders toe. Steeds gaven ze zichzelf weer wat meer ruimte. Steeds opnieuw legden ze hun geweten, dat af en toe nog sprak, het zwijgen op. Steeds opnieuw redeneerden ze weer iets glad. Steeds opnieuw zochten ze weer een excuus. Zo ging het. En zo gaat het. En daarom zegt de Heere, behoed uw hart. Zet de wacht neer bij uw hart. Want daaruit zijn de uitgangen des levens. En bekeert u en doet uw eerste werken. Want als die bekering uitblijft, ook al heb je niet meer gedaan dan alleen je eerste liefde verlaten, dan ga je toch van kwaad tot erger. Kijk maar naar Achab. Dat was een zonde. De Heere verlaten en de Baals navolgen. En dat komt ook openbaar. Dat laat dit hoofdstuk ons ook zien. Dit eerste stuk van 1 Koningen 18. Wat was de zonde? We zagen het. Waarin komt die zonde openbaar? In drie dingen. Volgens deze eerste 20 versen van 1 Koningen 18... komt de zonde van Achab openbaar in zijn houding tegenover Gods profeten, in zijn houding tegenover Gods oordelen en in zijn houding tegenover God, tegenover zijn eigen onderdanen. De zonde van Achab komt openbaar in zijn houding tegenover Gods profeten. Wat heeft hij met die profeten gedaan? Nou ja, zijn vrouw krijgt de schuld. Vers 4... Maar dat is niet buiten Achab omgegaan. Want het geschiedde als Izebel de profeten des Heren uitroeide. Dat deed dan Izebel. Maar met medeweten van haar man. De profeten des Heren uitroeien. En wat deden die profeten des Heren? Die brachten het woord des Heren. Dat was niet vleiend voor Achab en voor Izebel. Hoe kon het vleiend zijn voor mensen die zo met God en met zijn dienst hadden afgerekend? Hoe kan het woord van God een vleiend, een strelend woord zijn voor mensen die met de rug naar de Heren toestaan? Maar het was wel het woord van de Heren. En wat beoogde de Heere toen hij zijn profeten dat woord liet brengen in die dagen in Israël? Hij beoogde de bekering, hij beoogde het behoud, hij beoogde niet het verderf. Hij beoogde niet de ondergang, maar hij had op het oog de zaligheid van zijn volk dat zo ver bij hem vandaan was. De zaligheid zelfs van Achab en Izebel. Daarom zond God profeet, want hij heeft, en dat zegt hij onder ede, geen lust in de dood van de goddeloze. Vandaar dat hij die profeten zond. Hij kwam dus via die profeten. En nu gaat Izebel met medeweten en bewilliging van Achab die profeten des Heren uitroeien. Wie weet hoeveel ze er omgebracht heeft. Wie weet hoeveel er tot zwijgen gebracht zijn in een gevangenis of door de dood. En daarmee heeft Achab God tot zwijgen willen brengen. Ziet u dat de zonde van Achab openbaar komt in zijn houding die hij tegenover de profeten aanneemt? Blijkt ook uit dit hoofdstuk als we letten op hoe hij op de profeet Elia reageert. We hoorden dat al, als hij hem ziet, dan bralt hij al zijn toornigheid uit. En dan zegt hij, zijt gij die beroerder Israëls? Hij weet wel beter. Maar hij spreekt zijn minachting uit over deze profeet die hij overal gezocht heeft, zoals we gehoord hebben uit de mond van Obadja. Die hij in al de koninkrijken rondom Israël gezocht heeft om hem in handen te krijgen. En dan zou hij hem ook uitgeroeid hebben. En toen hem dat niet lukte, toen greep hij de collega's van Elia, de andere profeten, en die liet hij uitroeien. Maar wat zou hij ook graag de mond van deze Elia voor altijd tot zwijgen gebracht hebben, van deze beroerder Israëls. Daar blijkt het uit. De boosheid van het hart van deze koning. Geen enkel respect voor een profeet. Geen enkel respect voor God die achter en door die profeet spreekt. Dat doen wij niet. Wij roeien geen profeten uit. Wij zeggen niet van een profeet: gij zijt gij die beroerder Israëls. Trouwens, profeten hebben we dan ook niet meer. Maar laten we dan de dienstknechten van de Heere daarvoor in de plaats zetten. De prediking. Daar zeggen wij niet van: zwijg. Toch wel. Toch wel. Wat doen we met de prediking van het woord waarin de Heere tot ons komt? Dat is maar geen liefhebberij van mensen. Maar dat is opdracht van de Heere. Welke houding komt openbaar als wij onder de prediking zitten? Ook als die prediking niet strelend is. Net zo min als dat de prediking van de profeten strelend was voor Achab en Izebel. Ook als de prediking ontdekkend is, ontgrondend. Hoe zitten wij onder die prediking? Wat doen wij met die boodschap die van Gods wegen naar ons toekomt? Zeggen we diep in ons hart en is dat de houding van ons leven: laat me met rust. Dat zei Achab. Laat me met rust. Houd uw mond. Ik heb geen belang bij die boodschap. Of zeggen we, zoals dat, en dan loop ik even vooruit op de volgende preek. Zeggen we, zoals dat blijkt uit het leven van Obadja, die profeten zoveel als hij kan verbergt en met brood en water onderhoudt, omdat hij respect voor dat woord van die profeten heeft. Zeggen we met Obadja, hoe het woord ook komt, wat de boodschap er ook van is: spreek, Heer, want uw knecht hoort. Verwelkomen we het woord in ons hart als het woord van de Heer. Omhelzen we het woord, hoe het ook komt, als het woord van de Heer. Geven we op dat woord van de Heer acht. Achab's zonde komt vervolgens ook openbaar als we letten op zijn houding tegenover de oordelen Gods. Wat is Achab aan het doen als deze geschiedenis ons vertelt van de ontmoeting straks tussen Achab en Elia? Wel, hij heeft met zijn hofmeester Obadja de afspraak gemaakt dat ze het land zullen doortrekken om te kijken of ze nog ergens water en wijde gronden kunnen vinden voor de paarden en de muilezels. Achab en Obadja zijn dus op reis gegaan door het gebied rondom Samaria. En daar, zo lazen we in vers 2, was de honger juist erg sterk. Wat heeft Achab gezien op zijn reis naar water en gras voor zijn paarden? Wat heeft hij gezien? De verwoesting die over het land gekomen is. Wat heeft hij gehoord? De jammerklachten van de hongerende en stervende mensen. Verschrikkelijk was het. En wat deed het hem? Niets. Niets. Hij had zijn geweten toegeschroeid. En hij zag geen verband tussen zijn zonde en die oordelen. Hij luisterde niet. Voor die tijd had de Heere in zijn langmoedigheid groot geduld met Achab en Israël gehad. Dat oordeel van die droogte, dat is maar niet in één keer gekomen. Nee, er zijn jaren van geduld van Gods kant aan vooraf gegaan. Maar de goedertierenheid van de Heere die tot bekering zocht te leiden, had geen resultaat. Achab bleef dezelfde. Achab ging steeds verder op de weg van het kwaad. En toen kwam God met zijn oordelen. En hebben die oordelen bij Achab toen bewerkt dat hij tot bekering kwam? Nee, het is bij Achab gegaan zoals we dat in het 26e hoofdstuk van de profetie van Jesaja lezen. Ik lees u die verzen uit Jesaja 26, vers 9 en 10. Met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht. Ook zal ik met mijn geest die in het binnenste van mij is u vroeg zoeken. Want wanneer uw gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert evenwel geen gerechtigheid. Hij drijft onrecht in een ganse richtig land. En hij ziet de hoogheid des Heren niet aan. De langmoedigheid Gods had geen effect. En de oordelen Gods, de verschrikkelijke droogte met de verschrikkelijke gevolgen van die droogte, had ook geen effect. Achab is stokdoof. Geeft notabene Elia de schuld. Wijst net als zijn voorvader Adam de schuld van zichzelf af en wijst naar een ander, zoals Adam op Eva wees. Ach, dat doet de mens zo graag en zo gemakkelijk, de schuld op een ander werpen. Maar er kwam geen bekering. Achabs hart werd hoe langer hoe harder. Nou, vinden we dat vandaag ook niet terug? We klagen een hele hoop en we hebben reden tot klagen. Als je eens nagaat hoe het eruit ziet met de wereld, als je eens nagaat hoe het eruit ziet met de kerk. Een woord dat zowat in elk kerkblad of in elk theologisch tijdschrift of ook wel in kranten terugkeert, elke keer weer, dat is het woord kerkverlating. Nou ja, dat is ook een verschrikkelijk verschijnsel. Hoeveel kerken er al niet dicht gegaan zijn, hoeveel kerken er al niet afgebroken zijn. En dat niet omdat de bevolking afneemt. Nee, die neemt nog wel altijd toe of die blijft op zijn minst wel gelijk. Maar omdat er geen belangstelling meer voor het woord van God en voor de dienst van de Heere is. Kerkverlating links en rechts en overal. En zo zijn er allerlei symptomen. Als je let op de losbandigheid onder ons volk, als je let op de achteruitgang, de zedelijke achteruitgang, als je erop let wat voor wetten er al veranderd zijn en wat voor wetten er op stapel staan en wat er straks allemaal nog gaat komen, als de secularisatiegolf nog veel verder over ons heen spoelt en dat alle normen en alle wetten van de Heere hoe langer hoe meer vergeten en vertreden worden, dan hebben we inderdaad reden om te klagen en dan zeggen we, ja, er gaat ook zoveel slechte invloed uit van een moderne prediking. En dat werkt uithollend en dat werkt ondermijnend en al die dingen meer. En we leven in de eindtijd en je ziet wel dat Satan losgelaten is enzovoort enzovoort. En zo kunnen we allerlei dingen opnoemen die misschien nog wel waar zijn ook. Zo goed als dat het ook waar was wat Adam zei toen hij zei van Eva, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt, die heeft mij verleid. Dat was ook waar. Maar daarmee was Adam niet vrijgepleit. En met al die argumenten dat we in de eindtijd leven en dat we een goddeloze regering hebben en dat er moderne prediking in onze tijd is en dat er weet ik het wat voor verkeerde invloeden zijn. Het is allemaal waar wij zijn daar niet mee verontschuldigd. Moeten wij ook niet een keer komen, heren, wij zijn de schuldigen. De fout ligt bij ons. Wij waren onwillig om de smaadheid van Christus te dragen. Wij waren liefhebbers van onszelf en van de rust. Wij waren op ons gemak uit. Wij waren geesteloos. Wij waren materialistisch. Wij waren wereldgelijkvormig. Wij gaven het goede voorbeeld niet. Wij zijn ten diepste net als Achab. De verklaring ligt toch niet in de omstandigheden, in de structuren, in de machten buiten ons. Maar de verklaring van alle afval en van alle verderf ligt tenslotte in onze eigen verdorvenheid. En daar zullen wij, als we de Heere oprecht vrezen, toch een keer voor moeten buigen. Dan dragen we allemaal deel aan de schuld van de toestand van volk en kerk. Dan hebben wij daar allemaal onze portie aan bijgedragen. En dat zullen wij onder de oordelen des Heren toch moeten leren erkennen. En tenslotte blijkt de zonde van Achab, als we letten op zijn houding tegenover zijn onderdanen. Een mens leeft niet voor zichzelf. Als ik het zo mag zeggen, een mens is een deur waardoor een van de twee naar andere mensen toekomt. Door ons leven brengen we een van tweeën naar anderen toe. Zegen of vloek. Dat is de ontzaglijke verantwoordelijkheid die elk mens draagt. En sommige mensen dragen daar een heel beetje verantwoordelijkheid voor. Vaders en moeders bijvoorbeeld. Ze zijn een deur naar hun kinderen, waardoor zegen of vloek naar die kinderen komt. Dat is met een baas, dat is met een schipper op een kotter. Dat is met een groepsleerkracht voor de klas. Dat is met ambtsdragers. Dat is met iedereen die op een of andere positie geplaatst is van verantwoordelijkheid. Dat was zeker het geval bij koning Achab. Zijn voorbeeld vindt navolging. U ziet dat iedere keer in de schrift. Als er een godvrezende koning is, dan geeft God dat dat voorbeeld nagevolgd wordt in Juda. Als er een goddeloze koning is, dan geeft dat de geschiedenis te zien dat dat voorbeeld navolging vindt. Nou, wat brengt Achab nu aan zijn onderdanen? Zegen of vloek? U kunt zeggen, Israël deugde zelf ook niet. Dat is waar. Maar vergelijk Israël nu eens met een kudde varkens. Varkens hebben, zoals u weet, er behagen in om in de modder te rollen en daar genieten ze in. Maar nu zitten deze varkens veilig opgeborgen in een schone plaats waar muren omheen staan en waar ze schoon kunnen blijven. Er is geen modder, er is geen vuil. Alleen is er één verantwoordelijk, dat ze binnen die plaats blijven. Die moet erop toezien dat de deur niet open gaat. Als Achab nu een godvrezend koning was geweest, die door zijn voorbeeld die deur dichtgehouden had, dan was hij geweest geworden tot zegen voor zijn volk. Want dan was dat volk door zijn voorbeeld weerhouden van uitbrekende zonden. Maar als hij als een zondig koning de deur wijd openzet, dan breken al die varkens uit en ze wentelen zich later straks volop in de modder en in het slijk. Dat is de verantwoordelijkheid van Achab. Dat hij de wacht betrekt bij die deur. Hij had licht kunnen brengen. Hij had ze allemaal voor kunnen gaan in de dienst van de Heer. Maar hij koos de Baals. En dan is op den duur zijn enige zorg nog, waar kan ik water vinden voor mijn paarden en voor mijn muilezels? Zijn paarden, die gaan hem aan zijn hart. Mag hij dan niet voor zijn beesten zorgen? Is dat dan ook niet een Bijbelse deugd? Jazeker, jazeker is het een Bijbelse deugd om voor je dieren te zorgen. En het is zonde om dieren te mishandelen. Het is zonde voor God om wreed te zijn tegenover jonge eendjes of weet ik wat dan ook. Moet je ook verantwoording van afleggen. Maar Achab is bezorgd voor zijn paarden ten diepste omdat die paarden zijn statussymbool zijn. Stel nou eens voor dat hij zijn paarden kwijtraakt. Dan is hij zijn hele militaire macht ook kwijt. Dan telt hij niet meer mee bij de volkeren in de omgeving. Daarom ten koste van alles. Niet omdat hij zo'n hart voor die paarden heeft, maar omdat hij een egoïst is. Omdat hij aan zijn eigen positie en prestige bedacht is. Daarom wil hij water en voedsel voor die paarden vinden. En zijn mensen dan? Wat kunnen zijn mensen hem schelen? Zijn paarden maar water hebben. En wat deren hem die stervende kinderen in Israël? Wat deren hem die ellendige vaders en die wanhopige moeders die niets meer hebben om hun kinderen in het leven te houden? Daar denkt Achab niet aan. Hij is een deur waardoor vloek gekomen is tot zijn onderdanen. Wat komt er door uw leven naar uw kinderen toe? Wat komt er door uw voorbeeld naar andere mensen toe? We zijn ook zo'n deur, waardoor een van de twee naar anderen toe gaat. Vloek of zegen? Wat zoekt u voor uw kinderen? Hun welzijn? Het behoud van hun ziel? Of gaat het u om welke plaats in dit leven ze zullen krijgen? Hoeveel ouders zijn er niet die als een deur zijn waardoor alleen maar vloek naar hun kinderen kwam? Ze verzorgden hen naar het uiterlijke wel, maar naar het innerlijke niet. Ze gaven hen wel eten, maar ze onthielden door hun verkeerde voorbeeld het brood des levens. Ze wezen hen wel op hun plichten hier voor dit aardse leven. Ze stimuleerden wel dat ze hun best zouden doen om een positie ze te krijgen in dit leven. Maar door hun verkeerde voorbeeld leiden ze die kinderen op een weg die van de Heere hoe langer hoe verder wegvoert. Voelen we die verantwoordelijkheid, gemeente, als de Heer ons verantwoordelijkheid gaf? Urk is kindervriendelijk, zei pas een dokter tegen ons. En dat mag inderdaad wel gezegd worden. Kindvriendelijk. Denk aan onze kinderen. Zo zie je op de straten verschillende keren staan. Denk aan onze kinderen, gemeente. Niet alleen als je in het verkeer zit. Denk aan onze kinderen. Want ze hebben een ziel voor de eeuwigheid. Denk aan onze kinderen. Die geschapen zijn en straks God moeten ontmoeten. En dat kunnen ze alleen als ze gewassen zijn door het bloed van Christus. Denk aan onze kinderen. En dat ouders en grootouders een deur zouden mogen zijn, waardoor zegen naar die kinderen komt, in plaats van vloek. Een triest verhaal, het verhaal van Achab. Dat is het ook. Droevig. Indroevig. Vooral omdat je aan het eind van de geschiedenis van Achab ook nog een keer leest dat hij in zijn zonde sterft. Hij ligt al zoveel eeuwen in de hel. Waar zijn worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Terwijl hij de weg geweten heeft. Terwijl hij de weg niet bewandeld heeft. Een triest verhaal. Ik ken nog zo'n verhaal in de Bijbel. Van een koning in later tijd. Die niet onderdeed voor Achab in goddeloosheid en in gruwelen. De Bijbel vertelt het ons in alle eerlijkheid. Verschrikkelijk zoals hij huis hield, ook onder het volk dat de Heere vreesde. Verschrikkelijk zoals hij een deur was waardoor alleen maar vloek tot het volk van Juda kwam. Maar er gebeurde wat in zijn leven. En dat toont dat God almachtig, bovenal dat God genadig en barmhartig is, die man werd gevangen genomen. werd in de gevangenis gezet. En als hij hem benauwde, bad hij het aangezicht van de Heere zijn God ernstig aan en vernederde zich voor het aangezicht van de God zijner vaderen en bad hem. En hij liet zich van hem verbidden en hoorde zijn smeking. Dat kan dus ook. Dat de mens nog zo ver weggezworven is, afgehoereerd van de Heere, zoals Achab, zoals Manasse. Maar dat er een keerpunt komt. En dat de mens zich gaat vernederen en verootmoedigen en schuld gaat belijden. De zonde van het verlaten van de Heere en van het navolgen van de Baals. De zonde die openbaar komt in zijn houding tegenover de profeten, tegenover de oordelen en tegenover de onderdanen. Als een mens voor God gaat buigen en zeggen: ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Maar dan moet het wel zo gaan. En is dat wel de enige weg van de het buigen van onze knieën en het voor de Heere als een boetvaardige schuld erkennen? Dat is de weg die de Heere wijst alleenlijk. Ken uw ongerechtigheden, dat ge tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Om zo om genade te smeken. Om zo vergeving te bidden. En dan zegt het woord van God: en hij hoorde zijn smeking. En hij liet zich van hem verbidden. O, inderdaad. Daarom staat er in de profetie van Jesaja ook: al waren uw zonden als scharlaken. Als hier dan mensen zitten die zichzelf moeten beschuldigen dat ze ook van het pad zijn afgeweken. En die omdat de geest hen overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel moeten gaan beleiden dat ze ook in hun hart afgodendienaars zijn. Als hier mensen zijn die verslagen in het hart moeten erkennen dat hun houding tegenover het woord van de Heer ook menigmaal geweest is: Heere, wijk van mij en zwijg maar, want ik luister liever naar andere dingen. Mensen die moeten erkennen dat ze onder de oordelen van de Heere zich ook verhard hebben, zoals ook onder de langmoedigheid Gods. Mensen die moeten erkennen dat ze in menig opzicht meer vloek dan zegen hebben gebracht naar anderen toe. En als zij vanuit uit de nood van hun leven, net als een Manasse in de kerker, leren roepen in verootmoediging om het aangezicht van de Heere ernstig te bidden en schuld te belijden, dan is de Heere genadig en barmhartig en dan zegt hij: al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. En al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Amen.